dan nog even, ik heb het Hebreeuwse woord voor dauw nog op het bord geschreven, dat is tal, dus met een tet en een lamet. Dat is ook wel weer mooi als je een beetje thuis bent in de getallen, want de getalswaarde van tal, dat is dan 39, dat is 3 keer 13. Ja, en 13 is het getal van God, de ene. Ja, Echad, dat is 13. Hij is één, de eeuwige is onze God, de eeuwige is één, Echad, dat is 13. Dus helemaal geen ongeluksgetal. Nee, dat is het getal van het grote geluk. Ja, hij is 13, Echad, 1. En de rabbijnen spreken er ook over dat God 13 eigenschappen heeft. 13 eigenschappen. Als hij daar zijn eigen naam gaat uitroepen voor Mozes, voor Moshe, daar bij de berg. Oh, dan is Mozes daar en die zegt, laat mij toch uw heerlijkheid zien, Exodus 34. En toen riep Adonai zelf zijn naam uit. Heere, Heere, langmoedig, barmhartig, genadig enzovoort. Ja. 13 eigenschappen, tel maar na. Dus 3 keer 13, dan heb je de dauw. Ja, Exodus 34, vers 6 en 7. Dus dat is mooi, die dauw, dat verwijst weer. Ja, en ook naar die draden die geweven waren in de zoom van het kleed. Daar heb je ook het getal 39. Ja. Dus, en het is natuurlijk helemaal nog mooi. Dan leg ik nog even een verband vanuit de taal. Dat is toch altijd weer zo wonderlijk, hè? De taal geeft gewoon de verbanden. Zoals er ergens staat. En wij en alle dingen hangen samen. Ja, alles hangt samen. Je bent verbonden met heel de schepping. Net als Franciscus die preekte voor de dieren en voor de vogels. Oh, het is eigenlijk één grote familie. Dus je bent verbonden met heel die schepping. Duizend draden. En dan tal. De taal legt de verbanden. Die hoef ik niet te leggen. Die liggen er al in. God heeft het allemaal in de schepping gelegd. En God heeft het in de taal gelegd. Het ligt allemaal klaar. Dus als je het goed bekijkt, dan is Bijbelstudie in wezen het meest simpele wat je kunt doen. Gewoon oprapen wat er al ligt. Nou, ik zeg wel eens, het is sprokkelen. Wij zijn allemaal sprokkelaars. Ja, je hoeft er niks bij te maken. Je hoeft er ook niks af te doen. Het ligt gewoon voor u klaar. Dus een kind kan het doen. Maar dus dat tal, als je er één letter aan toevoegt, tal, dan heb je talé. En talé, dat is het lam van God. Het lam dat geslacht is, talé. Zie het lam. Ja, er wordt ook wel het woord se gebruikt, maar je hebt ook het woord talé. Het lam. Dus dan komt die he erbij. Nou, daar kun je nog eindeloos op doorgaan. Als je het in het Aramees doet, dan is het talja. Dat is het Arameese woord voor het lam van God, talja. Nou, en als je dan de letters van talja optelt, dan heb je 39 plus 11, dat is 50. Nou, dan is het eigenlijk weer compleet, 50. Ah, oh, dat is het getal van het nieuwe begin. 7 keer 7. En dan ga je over die grens heen van de 7 maal 7 en dan kom je bij de 50. Ja, dan ga je het beloofde land in. Dankzij het lam dat ons voorgaat en dat alles heeft voldragen. Talja. Dus wij zingen het lied, tot in het boek Openbaring zingen ze het lied van Moshe, van Mozes, en het lied van de talja, van het lam. Ik ga even voorlezen van Rosenzweig. Frans Rosenzweig, oh, ik zou een heleboel over hem kunnen vertellen, maar komt nog wel eens. Hij is niet oud geworden, maar 43 jaar, spierziekte, zoiets als ALS. Geboren in 1886, overleden in 1929, heeft samen met Buber de Bijbel vertaald. En hij schrijft hier over de feesten, prachtig. Dat volk, hè, dat gaat dan op reis door de woestijn. En het Das Hüttenfest, het Huttenfeest noemt hij het, is het feest van de trektocht, het volk op reis, de wandering, de zwerftocht, de reis en tegelijk van de rust. Dat is mooi, hè? Loofhutten, dat is reizen en rusten, allebei. Reizen en rusten. Nou, dat is ook de weg van een kind van God. Als ze je vragen, wat ben je nou aan het doen? Dan zeg je, ja, ik ben op reis. Word je niet moe dan? Nee, het is een reis in de rust. Het is een rustreis. Ja, reizen en rusten. Allebei. En dan onderweg word je ingezameld. En je zamelt in. Daar begonnen we mee. De asief, de inzameling. Maar het is dus reizen en rusten. Want loofhutten heeft ook het aspect in zich van de oase. Dat zegt Overbos zo mooi. Dat las ik vandaag of gisteren nog even. Of, hij zegt zo mooi, W.G. Overbos. Oh, dat is prachtig. Loofhutten heeft het oase-aspect in zich. In die woestijn is af en toe ook een oase. God is geen tiran. Hij is geen dictator. Maar af en toe zegt hij rust een weinig. Ja, en dan ben je op reis, dat volk van God onderweg. Maar al reizend mag je ook op adem komen. En om dan te gedenken, die lange reis, die tocht, die eindelijk voerde tot de rust. Nou, dan ga je wonen onder dat dak. Dat de hemel laat doorschijnen. Ja, zo zegt hij het. Dat de hemel laat doorschijnen. Een transparant dak. Ja, dat verwijst al naar het boek Openbaring. Want aan het eind van Openbaring staat er, dan is alles doorschijnend als kristal. Dan worden wij ook transparant. Is er niks meer te verbergen? Kijk je er dwars doorheen. Helder als kristal. Ja, ik vergeet nooit, ja, dat schiet me nou opeens te binnen, dat we een Bijbelstudieweek hadden en toen sprak ik over dat laatste stuk van boek Openbaring, dat nieuwe Jeruzalem, dat helder wordt en doorschijnend en transparant. En degene die toen de samenkomst afsloot, die zei, weet je waar dat mij aan doet denken? Als ze dat dan zien, hè, die volkeren, dat volk des Heren helemaal doorzichtig wordt, doorschijnend, helemaal glansrijk, dan schijnt Jezus door ons heen. Weet je wat ze dan zeggen? Heerlijk, helder, heiligen. Ja, heerlijk, helder, heiligen. Ja, dat zijn dan die heiligen. Ja, heerlijk, helder, heiligen. Dat is de nieuwste reclame. Ja, dus dan is daar dat open dak. Maar het is een tent, het is een hut. Want je gaat weer verder. En het is een lange reis door de woestijn der eeuwen, zegt hij. Door de woestijn der eeuwen. Maar het is eigenlijk een terugreis. Moet je maar vasthouden, het is een terugreis. Want je gaat terug naar het begin. Je gaat terug naar je oorsprong. Dus wij zijn allemaal op de terugreis. En het is eigenlijk ook de reis naar binnen. Hammarskjöld zei dat zo mooi. Die secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Het is de reis naar binnen. De langste weg is de weg naar binnen. Naar je hart. En naar het hart van vader. En dat vond ik ook zo mooi. Dat Hammarskjöld, weet u misschien, hè? Die laatste keer dat hij in het vliegtuig zat. Toen is dat vliegtuig helaas verongelukt. Maar die laatste reis in dat vliegtuig. Toen zat die Buber te lezen. Die Joodse schrijver Buber was zijn laatste lectuur. En dus dan ga je door die woestijn van die eeuwen. Dus dat feest heeft een dubbele zin. Het is het feest van de verlossing. En op de eerste dag wordt daar gelezen dat grandioze slothoofdstuk van Zacharia. Zacharia 14, over de dag des Heren. En God zal koning zijn over de gehele aarde. Op die dag zal hij de enige zijn. Hij zal één zijn en zijn naam zal één zijn. Zo is Loofhutte het feest van de rust en tegelijk, mooi, het feest van de allerhoogste hoop. Der höchsten Hoffnung. Ja, het is het feest van de verwachting. Oh, dan zit je daar onder je open dakje. In de verwachting dat hij komt. Moet je wel je dak open hebben, anders zie je het niet. Ja, hij komt toch wel, maar het is toch fijn als je het ziet. Ja. Oh, dat vond ik zo mooi, hè. Ja. Af en toe dan hoor ik een paar van die mensen, die zijn dan aan het zingen. En dat is dan zo'n ouder echtpaar. Ja, ze zijn inmiddels ook al heen gegaan, ingegaan. Maar, dan zingen ze ook van die meeting in the air, die ontmoeting in de lucht en dat hij zal komen. In the twinkling of an eye, in een oogwenk. Ja, en dat alle kinderen Gods, dan zie je die man dat zingen, en die is al in de 80 en dan af en toe slaat hij de maat met zijn wandelstok. En dan zegt hij, they shall lose their gravitation. En dan verliezen ze hun zwaartekracht. Oh, dat is het. Nou, dus het is de rust, maar het is ook de hoogste verwachting. Maar dan ook van de rust zelf als een verwachting. De rust is ook de hoop. Zo ga je dan als volk van God op weg. Kijk, en dan zegt hij ook zo mooi met dat weten, dat alle volken van de aarde het zullen beseffen dat de eeuwige God is en niemand anders. Zie je, daar heb je weer dat universele. Kom ik straks nog even op. Dan zit je daar in je hutje en die wereld draait gewoon door. En al het verkeer raast voorbij en moet je je voorstellen, dan staat daar zo'n hutje. En iedereen gaat weer naar zijn bedrijf en naar zijn zaken en naar de beursberichten. En in de file staan en dan zeg je, maar vanuit mijn hutje weet ik één ding. Straks zullen alle volken van de aarde het beseffen dat er maar één is. Dat er maar één is en niemand anders. De Heere is God en niemand meer. En dat grijpt dan in elkaar, zegt Rosenzweig, de eenheid van het hart, de eenheid van God en de eenheid van de volkeren. 3. Mooi, hè? Eenheid van het hart, de eenheid van God. Hij zal één zijn en zijn naam zal zijn. Er gaat één. En alle volkeren zullen één worden. Oh, die volkeren die nu nog zo ronddolen en dwalen en oorlog voeren en ook niet weten wat ze aan doen zijn. Maar ze zullen één zijn. Eenheid van het hart, eenheid van God en eenheid van de volkeren. Dat zit je allemaal te beleven in je hutje. En dan kun je je voorstellen dat die mensen met stralende ogen uit die hut komen. Bij Johannes komt ook voor, hè? Loofhutten. Even de lijn naar Berit Gadasha, naar het nieuwe verbond. Moet je kijken, dat is een mooie tekst. Johannes 7. Johannes 7. Want daar staat dan in. Want dat weet je misschien. Dat het Johannes-evangelie ook helemaal gebouwd is op de feesten van Israël. 3 keer Pesach. En ook nog een keer Loofhutten. Johannes 7, vers 2. En het feest der Joden, of der Judeërs, namelijk Loofhutten, was nabij. Oh, er staat een prachtig woord. Dat is dan het Griekse woord voor Loofhutten. Johannes 7, tweede vers. Skenopegiam. Dat is letterlijk het vastzetten van de tent. De Statenvertaling zegt ook loofhuttenzetting. Dus ze zetten die tent vast of die hut. En dan ga je ook het verband ontdekken, want dit staat, je zou kunnen zeggen als een opschrift, boven Johannes 7, 8 en 9. Het is loofhuttenfeest. En dan bij die skenopegia, het zetten, het oprichten van de hut. In dat kader zegt Jezus dan straks ook, ik ben het licht van de wereld, het licht van de kosmos. Oh, dan wordt het licht. In dat kader zegt Jezus ook in Johannes 7, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Oh, dan gaat het stromen. Het gebed om regen. En ook de stroom, die dauw die we hebben gezien. In dat kader wordt dan ook die blind geborene genezen. In Johannes 9. Waar Jezus zegt, ga maar naar de bron. Siloam. Siloach. De gezondene betekent dat, ga maar naar de bron. Telkens de symboliek van licht en water, dat hoort helemaal bij loofhutten. En daarom dat opschrift, Johannes 7, vers 2. Het was het feest der Judeërs, der Joden, het opzetten van de tent. En als de tent wordt opgezet, en eigenlijk ten diepste, de skene. Want skene, dat is tent of hut. Dit woord komt ook een paar keer voor in de Septuagint, in de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. Dan denk je weer even terug aan het eerste hoofdstuk van Johannes. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons getent. Ja, gewoond staat er in de vertaling, maar er staat eigenlijk eskenozen. Hetzelfde grondwoord. Het woord heeft onder ons getent. Je zou haast kunnen vertalen. Het woord heeft onder ons gehut. Het werkwoord hutten. Ik hut, jij hut. Ja, dat is beter dan hokken. Je kunt beter hutten dan hokken. Ja. Het woord heeft onder ons gehut. Ja. Niet ophokken, maar we worden opgehut. Ja. Ook niet opgejut, maar... Oh, dan mogen we die hut vinden. Maar dan zegt Johannes 1, vers 14, het woord is vlees geworden. Besora, het evangelie, is basaar geworden vlees. En het heeft onder ons zijn hut opgericht, eskenozen. Dus wie is die hut? Dat is Jezus. Hij is in wezen onze loofhut. De hut die opgericht is te midden van de mensen. En dan komt opeens in je gedachte dat er aan het eind van Johannes 1 staat, en gij zult de hemel open zien. Ja, gij zult de hemel geopend zien. Dat hoort ook bij loofhutten. De hemel open. Een open dak. Oh, dan komen er zoveel verbanden naar je toe. Zalig is de mens die de verbanden mag zien. Want die zal verbonden worden. Dus... dan kom je ook in dat grote goddelijke verband te staan. Nou, daar zie je dat Johannes in zijn evangelie dat loofhuttenfeest ook heel duidelijk een plaats geeft. Ook dat loofhuttenfeest is vervuld in Christus. En wordt vervuld in hem. Want het is en het wordt. Het is al begonnen, maar het gaat ook verder. Want in het laatste boek, in het boek Openbaring, ja, het boek Openbaring is eigenlijk ook gebouwd op de feesten. Daar krijg je ook telkens Pesach. Maar daar heb je ook de symboliek van loofhutten. Er is één heel bijzondere tekst, Openbaring 7, vers 9. Oh, dat vind ik toch altijd een heel ontroerend gedeelte. Openbaring 7, dan staat er in het negende vers... Na deze zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. Palmtakken. En die palmtakken, dat hoort ook bij Sukkot. Want de palmtak, je had dan de lulav, dat is de palmtak. Dus de lulav, de palmtak. En dan zie je dat dat woord hier weer, ja dan in het Grieks, phoenix. Is trouwens wel aardig. In het Grieks is het phoenix. En dat woord phoenix, dat duidt erop dat het uit Fenicië komt. Fenicië, van de Feniciërs. En dat phoenix kan betekenen purper. Het kan ook nog de aanduiding zijn van die vogel. Misschien weet u wel die vogel phoenix, die dan uit de eigen as herrijst. Maar dus het is ook de palmtak. En zo staat het daar dan in Openbaring 7. Phoenikes. Oh, dan hebben ze die palmtakken in hun handen. En ze hebben dus datzelfde gebaar, diezelfde expressie als bij het loofhuttenfeest hoort. Dus die scharen die niemand kan tellen uit al die volken en naties en talen, die staan daar in wezen. Sukkot te vieren, ter ere van hem en ter ere van het lam. En wat roepen ze dan? Vers 10. De zaligheid is van onze God en van het lam. En zaligheid, ja, als je dat terugvertaalt, dan is het eigenlijk Hosanna. Nou, dat riepen ze ook bij het loofhuttenfeest. Hosanna in de hoogste hemelen. Dat was oorspronkelijk een gebed, later een jubelroep. Maar de zaligheid is van onze God. En dan komen ze uit de verdrukking, staat er. Maar ze hebben hun klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En dan eindigt het zo mooi. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Eigenlijk staat er elke traan. Pandakruon, elke traan. Dat is zo zorgzaam. Zie je? Dan kom je weer terug bij dat begin van vanmorgen. De intimiteit. Dat God elke traan gaat afdrogen. God gaat, om zo te zeggen, al die hutjes langs. Jezus gaat langs al die Sukkot. En hij komt bij jouw hutje. En hij zegt, mijn kind, moet ik nog tranen drogen bij je? Heb je nog wat? Dan voel je daar iets van die ontferming, iets van die genade. Zo die aandacht voor elk mens. Het wordt geen massa. Ze worden juist van de massa bevrijd. Uit het massa denken. Elke traan, ik heb je gezien. Ja, misschien is het daarom wel dat God eraan begonnen is. Vanwege dat einde. Dat God het begin gemaakt heeft, omdat hij het einde al voorzag. Gij die de eeuwen telt als uren. Dat God het in het begin gezien heeft en gedacht heeft. Dan wordt het iets heel moois. Net als een kunstenaar. Oh, die een beeld gaat maken, of een schilderij, en die ziet daar al die verf, en die kijkt naar dat doek, denkt, ja. En daar komen misschien mensen langs en die zeggen, nou, het is nog niet veel, hè. Pot met verf, en dat doek, dat staat daar, die schildersezel. Ja, het begint met een ezel, ja. Begint met een ezel en een pot verf. Dan denk je, nou, wat moet dat nou worden? Net als die dichter die zegt, ik ben een ezel. Maar dan heeft hij het dus eigenlijk over die schildersezel. En laat God nu maar aan het werk gaan. En ik zeg alleen maar, ja. Ja, dat is het enige wat die ezel zegt, ja. En die staat daar beschikbaar te wezen voor de grote meester. En dan zeg je, waarom is God eraan begonnen? Omdat hij al in gedachten gezien heeft wat eruit zou komen. Dat prachtige schilderij met al die kleuren. Dat eind. Het is toch de moeite waard om aan te beginnen. Hij wilde niet alleen zijn. En daarom ging hij van de één naar de twee en dan uiteindelijk van de twee weer naar de één. Opdat zij allen één zijn. En daarom is hij eraan begonnen, die heel lange weg. Ook heel die omzwerving, omwegen. Omdat hij dacht, en het einde looft de maker. Ja, het einde looft de maker. Dan aan het eind zeggen ze, hij heeft alles wonderlijk wel gemaakt. Wie had dat kunnen denken? Maar God had het al in zijn hart. Kijk, en als je zoveel van plan bent, dan kun je toch moeilijk zeggen, nou, ik stop al die plannen maar in de kast. Ja, ik zit boordevol plannen, maar ik doe het niet. Geen risico. Maar dan zeg je, ja, maar er zit zoveel in, dat gaat er ook uitkomen. Hij zal elke traan van de ogen afwissen. Ook al duurt het soms heel lang. De lange duur heeft zoveel reeds gebroken. Maar jij gaat in een spoor van oude dromen naar een nieuwe dageraad. Oh, daar staan ze dan, die mensen, in hun loofhut. En dat is dus ook waar het boek Openbaring al over vertelt. En Openbaring 7 dus, de palmtakken. Ja, dan moet ik altijd denken aan die gemeente in België, dat vergeet ik ook nooit. Dat zijn van die dingen die je altijd bijblijven. Toen had ik daar mijn preek gehouden. En die voorganger die neemt het over na de preek. En die hele muziekgroep die komt op het podium. En hij zegt palmtakken. Ik dacht, wat krijgen we nou? En daar hadden ze een prachtig lied van. En dat gingen ze zingen. Ik heb later nooit meer ergens gehoord. Palmtakkenmantels worden uitgebreid voor de koning die hier binnenrijdt. Denk je, hé, wat mooi. Ja, dat is die lulaaf, die palmtak. En Openbaring 14, ja, daar heb je de wijnoogst. Dus zie je dat Openbaring ook die motieven van loofhutten weer terug laat komen. Openbaring 14, de wijnoogst. En dan staat er in Openbaring 21, en de tent van God is bij de mensen, de skene. 7:14-21, de kadans van Sukkot. Nou zijn die hoofdstukken natuurlijk van later datum, maar goed. Hoofdstuk 7, de palmtakken, hoofdstuk 14, de wijnoogst. En Openbaring 21, de tent van God. De Sukkot Elohim, de tent van God is bij de mensen. God zegt, ik kom mijn tentje bij je oprichten. Mag ik bij jou op de erf? De hut van God. Daar loopt het op uit, dat huttenvest. Ja, dan zegt God, nou ga ik mijn tent daar bij jou opslaan, bij de mensen. Maar dus hoofdstuk 14, daar heb je dan de wijnoogst. En dan wordt de pers getreden. Dan wordt dat daar verteld in hoofdstuk 14. Bijvoorbeeld, we kunnen niet alles lezen, maar vers 15, daar staat dan, de oogst der aarde is rijp geworden. En vers 18, de druiventakken afgesneden, de wijngaard van de aarde, want de druiven zijn rijp. En de wijnpersbak werd getreden. Alleen dat moet je dan wel goed verstaan, want soms wordt dat alleen maar negatief gelezen. Maar als die wijngaardenier, die landman die wacht op de kostelijke vrucht, als die de wijnpers gaat treden, dan komt er wel wijn uit. Die wijnpers is geen prullenbak. Dat is niet alleen maar een afvalbak. Ja, die pers wordt getreden opdat die druiven wijn zullen voortbrengen. De vrucht van de volkeren. kwaad wordt vertreden. Maar het mooie komt eruit. Voel je, dat is het. Als er niets goeds in zou zitten, ja, dan hoef je ook niet te treden. Niemand gaat een hele poos op afval lopen stampen. Je zegt, nou ja, ik ga mijn, hoe noemen jullie dat, hoe noemen ze een afvalbak? Ja, container, hè? Of, ja, dat is wel grappig. Wij zijn thuis altijd nogal Frans georiënteerd, dus wij hadden onze kinderen altijd gezegd, dat is de poubelle. Dus zet je de poubelle even aan de weg. Nou, dus die waren heel verbaasd toen ze op school hoorden dat het anders heette. Maar, en nou zeggen ze dan soms, ja, de kliko. Maar dus dan ga je toch niet je vuilnisbak omkeren en daarop staan treden. Dan weet je van tevoren dat er niks goeds uitkomt. Maar je gaat wel die druiven treden, opdat daar die wijn uitkomt, die jajin. En dat is wonderlijk, het getal van wijn, jajin, dat is weer 70. Dat is de wijn van het koninkrijk. Jajin, dat is de 70, 10, 10, 50. Oh, wat komt er dan uit? 70, de 70 volkeren. Universeel, wereldwijd. Want Gods genade reikt verder dan je kunt bedenken. Dat is dan zo mooi. Oh, dan is daar die wijn die tevoorschijn zal komen. Want God heeft altijd nog een plan met die volkeren. Zie je, dus het is voor Israël, de intimiteit. Het is voor de gemeente, dat je in je hutje mag zitten met God. En het is ook voor die volkerenwereld. Drie cirkels, Israël, gemeente, volkeren. En die cirkels worden steeds wijder getrokken. Want wie het breed heeft, laat het breed hangen. Dus zo gaat God zijn cirkels trekken over deze aarde. De wijn, dat is de 70. De pers wordt getreden. Nou, er zijn drie psalmen die spreken over de wijnpers, de perskuip. Dat is eigenlijk maar even een gedachte tussendoor. Dat is een klein intermezzo. Maar dat zijn dus ook de psalmen die je dan als achtergrondmuziek zou kunnen zingen bij Openbaring 14. Drie psalmen waar gesproken wordt over de perskuip, de wijnpers. Want dat woord perskuip, dat daar dan gebruikt wordt, dat is de Gittit. De Gittit. Gittit. En als je nu Psalm 8 hebt, Psalm 8 vers 1, daar staat op de Gittit. Psalm 8. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Al-Hagittit. Alleen nou vertel ik u nog even een geheimpje tussendoor. Namelijk dat die opschriften van die psalmen, althans voor een groot deel, waren oorspronkelijk onderschriften. Stond eronder. Dat hebben we geleerd van die Dr. Thurtle uit Engeland. Die heeft daar prachtig over geschreven. En die zegt, stond eronder. Dus dat op de Gittit, dat is eigenlijk het onderschrift onder Psalm 7. Dat hoort eigenlijk bij Psalm 7, maar dan als onderschrift. Dus die Psalm 7 gaat over de wijnpers. En daar in die Psalm 7, daar vertelt David over zijn omzwerving en wat hij allemaal meegemaakt heeft. En dan in Psalm 7 vers 9, dat God dan recht gaat doen. En kijk maar in Psalm 7 vers 8, zo zal de vergadering der volkeren u omsingelen. Keer dan boven haar weder in den hoogte. De Heere zal de volken recht doen. En recht doen, dat is eigenlijk recht zetten. Ja, dat is mooi. Hij is de grote rechtzetter. En als David dan gezongen heeft over die grote rechtzetter, die zich zal verheffen boven de volkeren, Dan zegt David, en nou zet ik eronder op de perskuip. Al-Gittit. Want die volkeren die gaan in de wijnpers. Opdat die wijn tevoorschijn zal komen. Oh, dan denk je, kijk, dat is het, hè. God gaat zijn ongekende weg. Maar God heeft ook zijn weg met de volkeren. Hij schrijft ze niet af. Want God zegt, er ligt nog een zegen in. En elk volk heeft een roeping. Ook al weten ze het vaak niet. Elk volk heeft ook een unieke kwaliteit. Want je hebt ook wijn in allerlei soorten. De wijnproevers die weten dat wel. En die zeggen, oh, dit is een heel speciale smaak. Oh, dit is al heel oud. Oude belegen wijnen. En dan zegt de profeet Jesaja ook, dan zal er een maaltijd zijn van mergerijke spijzen en van belegen wijnen. Jesaja 25. Oh, dus die volkeren, daar gaat nog iets heel moois uitkomen. Maar vaak is zoveel van hen afgepakt. Zoveel gekneveld, lam geslagen. Maar dan zegt Tom naast de pad zo mooi in een gebed, maar dan zullen ze komen, de volkeren. En ze zullen worden wie ze zijn. Door u opgericht en wel ter tale. Oh, dan zul je die volkeren eens horen. En dan gaan ze spreken en dan gaan ze zingen. En dan worden ze eindelijk wat ze van huis uit waren. Maar dat gaat door die perskuip heen. Dan gaat kwaad eruit en de wijn komt tevoorschijn. Nou, dus dat is Psalm 7 en de tweede, dat is Psalm 80. Daar staat het ook onder. Psalm 80, daar staat ook onder als onderschrift op de Gittit. En dan Psalm 83. Drie psalmen over de wijnpers. Psalm 80. Dat is die psalm over de ballingschap. Waarin telkens als in een refrein gebeden wordt. Doe ons terugkeren. Doe uw aangezicht lichten. Dat wij bevrijd worden. En dan Psalm 83. Daar heb je ook al die volkeren. En ze maken een samenzwering tegen Israël. En dan eindigt Psalm 83. Vers 19. We jeden u. En dan zullen ze bekennen. Ki ata shim ga Adonai. Dat u, dat gij, uw naam is Heere. Levadega Elyon. Gij alleen de Allerhoogste. Al kol ha'aretz. Over de ganse aarde. Dat is het resultaat van de wijnpers. Dat ze zullen bekennen dat hij Adonai is. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar. Nou, we gaan even nog een klein ogenblikje pauzeren en dan gaan we naar de laatste ronde. Ja. Sprintend naar de laatste ronde.